Spreker, je zijn naam hier. Alan Calhoun. Dus ja, ik weet, het staat in Frans. Ik heb nog altijd niet een Nederlandstalige versie gekregen van mijn broer. Hij moet dat snel maken. Of mij de link delen in Canva. Maar goed, dat is dus voor zaterdag. Hè? En dus bid voor spreker Reverend Alan Calhoun. Hij is Canadees. Hij heeft zijn gemeente in Dordrecht in Nederland. Een hele toffe man. Hij woont hier niet zo ver van. Woont hier eigenlijk maar een uurtje van. Dus hij komt volgende week zaterdag om 2 uur bij ons in Beersen. Hij is een toffe man. Hij predikt goed. Laid-backed, relaxed man, zoals je dat kan zeggen. Dus nodig iemand uit om te komen horen volgende week zaterdag om 2 uur. Prijs de Heer. Amen. Laten we gefocust blijven op wat de Heer ons roept te doen. Amen. En dat is zijn evangelie verspreiden, zijn goede nieuws verspreiden. We moeten daarop blijven gefocust zijn, in zijn aanwezigheid blijven, in zijn tegenwoordigheid blijven. Amen. In zijn woord blijven. Amen. Daarvoor komen we woensdag samen om te horen dat wat de Heer zegt, om een Bijbelstudie te volgen. Amen. Je moet bouwen op zijn woord. Zonder zijn woord zijn we niets. Amen. Kan iedereen iets verzinnen? Iedereen kan een religie verzinnen. Iedereen kan zeggen wat God zegt. Amen. Maar dank de Heer dat we zijn woord hebben. Amen. Dank de Heer dat we weten dat wat de Heer heeft gezegd in het verleden, dat wat de Heer heeft gezegd tegen zijn apostelen, dat wat de Heer zegt tegen u en ik. Amen. Dank u, Jezus. Hij heeft aan de gemeente gegeven voorgangers en leraren en apostelen en profeten en evangelisten om de kerk te doen laten groeien in het geloof. Amen. Om de gemeenteleden samen te binden en allemaal te brengen onder één hoofd. En het ene hoofd is Jezus Christus. Amen. Dat is wat de Bijbel zegt. Er is maar één hoofd. Er is maar één Vader. Amen. Er is maar één hemelse Vader en dat is de Heer Jezus. Jezus heeft gezegd: wees voorzichtig om niemand je vader te noemen. Hè? Noem niemand je vader, je leraar, je rabbi. Dat is wat Jezus zei. Natuurlijk, hij sprak tegen zijn apostelen, omdat in die tijd veel van de farizeeërs en de schriftgeleerden zich opstelden als vaders, als spirituele vaders. Hè. Jezus sprak niet van noem je eigen vader niet vader. Nee, nee. Hij had het over spirituele vaders. Mensen naar wie ze opkeken als een spirituele autoriteit. Hè. Er waren er veel die zichzelf in de tijd van Jezus reeds, die zichzelf voorschreven als een spirituele autoriteit, dat alles wat zij zeggen is wet. Alles wat zij zeggen is heilig. Alles wat zij zeggen is alsof de mond van God spreekt. En dus, Jezus zegt heel voorzichtig, zegt heel duidelijk: noem niet zomaar iedereen je vader. In feite, er is maar één vader. En dat is je hemelse vader. Amen. En dus, waarom ben ik daar nu weer op gekomen? Ik weet niet waarom ik daar op gekomen ben. Maar het is duidelijk dat we ons woord krijgen. Halleluja, vanuit de hemel, vanuit de Bijbel. Amen. En we moeten het zelf bestuderen, we moeten het zelf lezen, we moeten het zelf leren interpreteren. Maar het is goed om samen te komen, halleluja, om te luisteren naar mensen die ervaring hebben met het woord, om het in je op te nemen en terug te brengen naar de Heer en zeggen van oké, Heer, wat wil jij hiermee zeggen? Wat wil jij hier, dat ik wil dat je ermee doe? Amen. Nou, vandaag zal broeder Emmanuel de Bijbelstudie geven. Dus broeder Emmanuel, als jij schriften nodig hebt, schriftversen nodig hebt, dan zal ik ze op het scherm tonen. God zegen.
Hier iedereen, het is goed om jullie deze woensdagavond te zien. Het is niet convenient, het is niet makkelijk om voor God te leven in deze tijd en in deze wereld. Het is niet makkelijk om telkens laten we zeggen, naar een kerk te komen, naar een gemeente. Het is niet makkelijk. Omdat alles zoveel energie van ons eist, is het moeilijk. Amen. En alles neemt zoveel tijd in. Maar leven voor God hoort niet per se makkelijk te zijn. En ik ben dankbaar dat jullie allemaal hier zijn gekomen. En dat de Geest jullie bekrachtigd heeft. En jullie heeft geroepen, amen, om op deze plek te zijn. Want dat je hier bent, dat is de wil van God. En ik geloof dat God een ieder hier heeft gebracht om te horen over zijn woord. En zijn woord is zoiets krachtigs. Het transformeert mensen, maar het is ook zoiets simpel. Dat het overgebracht kan worden door mensen die niet waardig zijn. Mensen die van vlees en bloed gemaakt zijn, zoals jij en ik. Amen. Het is zelfs de predikant, amen. Het is zelfs voor de predikant moeilijk te begrijpen hoe deze man die met zichzelf leeft, het woord, geïnspireerd woord, ook van God kan spreken. Maar ik bid in de naam van Jezus dat het woord mag doen wat zijn doel is. En de Bijbel zegt ook dat het woord van God niet terugkeert zonder te doen wat Gods wil is. Dus ik ben vandaag de stem. Ik ben dankbaar voor de opportunity die ik heb ontvangen van de voorganger om tot jullie te spreken. En ik bid dat het jullie zegent. Laatste 2 weken geleden hebben we gesproken over Egypte. En ik heb gezegd dat we zullen doorgaan in deze reeks, genaamd Niet terug naar Egypte. Als iemand kan zeggen Niet terug naar Egypte in de chat, als je dat nog herinneren, Niet terug naar Egypte. En voor degenen die er niet waren, Egypte is je verleden. Egypte is de plek waar God je vandaan hebt gehaald. Of misschien is Egypte een plek waar je jezelf nu in bevindt, zonder dat iemand het weet. Soms raken we terug in ballingschap of raken we terug in Egypte. Egypte is die oude relatie. Egypte is die oude gewoonte. Die habit die zo moeilijk te breken is. Het is een gevangenis, amen, waar je onderdrukt wordt, dag en nacht. De stemmen, de zweepslagen, fysiek of mentaal. Het is een plek waar God ons vandaan wilt halen, waar God ons vandaan roept. Nu, wanneer God ons roept uit Egypte, zoals we vorige keer hebben gesproken, Egypte heeft vele namen, spiritueel heeft vele namen. Sodom en Gomorra, toen de vrouw van Lot uit Egypte wilde rennen. Ze was determined, ze wilde niet in Egypte of Sodom en Gomorra blijven om amen, vernietigd te worden. Ze kwam mee met haar man om verlost te worden. Maar het ding is, je kan niet ontsnappen uit Egypte terwijl je terugkijkt. En terwijl ze moest ontsnappen en terwijl haar hart wel in het beloofde land was, in de vrijheid, keken haar ogen terug. Er was iets dat verlangde naar Egypte. Dus we hebben gesproken dat je niet vrij kan komen van, amen, van de ballingschap, van de slavernij, wanneer je terugkijkt. En hoe Sodom en Gomorra, toen Lot er naartoe kwam, het heel aantrekkelijk leek. Het was een aantrekkelijke plaats, het was rijk, maar uiteindelijk, amen, gaan de gordijnen omlaag en dan vind je jezelf in een plek vol met zonde en je vraagt jezelf, nadat je heel veel hebt verloren, hoe ben ik hier gekomen? En je geraakt vrij en de Heere komt, amen. Hij stuurt zijn dienaren, amen. Er zijn mensen die voor je aan het bidden zijn. En Abraham is voor je aan het bidden. En iemand is voor je aan het bidden. En de Heere stuurt hulp en hij haalt je weg uit Egypte. Maar toch roept Egypte. Je vergeet, amen, de slagen van de zweep. Je vergeet, amen, de ongerechtigheid. Maar wanneer je uit bent en het is moeilijk in het beloofde land, onderweg naar het beloofde land, en het is moeilijk in de kerk, dan zit je te denken aan de momenten in de wereld waar je deze moeite niet hebt ondervonden. Dus we spraken over Lots vrouw. Nu spreken we over een Egypte opnieuw in een andere vorm. in een andere vorm. En dan gaan we naar Jeremia 25, vers 8 tot en met 9. We zullen beginnen met lezen. In Jezus' naam. En niet terug naar Egypte. Daarom dit zegt de Heer van de legermachten, van hemelse machten. Oh, even het kleiner maken. Amen. Daarom dit zegt de Heer van de hemelse machten, omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd. Zal ik alle volken van het noorden met mijn dienaar, koning Nebukadnezar van Babylon, ontbieden? Israël heeft niet geluisterd. En God stuurt Nebukadnezar. Nebukadnezar was de koning van Babylonië. Ik stuur ze op de inwoners van dit land af en op alle omringende volken. Ik breng alle inwoners om. Ze zullen afschuw en ontzetting wekken. En dit land zal voor altijd in puin liggen. Laat me uitleggen wat dit betekent. Wat de context is achter deze vers van oordeel in het boek van Jeremia. Dus Israël was uit Egypte gehaald. Er was vele keken terug. Amen. Er was een generatie die klaagde en die jammerde en die niet het beloofde land binnen wilde gaan. En God heeft gezegd, omdat jullie terugkeken naar Egypte, omdat jullie niet geloofden in mij, zullen jullie het beloofde land niet ingaan. Maar jullie kinderen zullen het beloofde land ingaan. Dus Israël, het nieuwe Israël, komt binnen in het beloofde land, versterkt door God, uit ballingschap gehaald in Egypte, weggehaald van de slavernij, weggehaald van de valse goden, weggehaald van de praktijken van de heidenen. En God zei tegen de Israëlieten: ik zal jullie zegenen. Ik zal de regen laten vallen. Amen. Ik zal de hemels voor jullie openen. Amen. Ik zal jullie vruchtbaar maken en rijk als jullie naar mij luisteren. Als jullie leven zoals ik dat wil. Als jullie een licht zijn voor heel. Jullie zullen een licht zijn voor alle heidense volken. Dat heeft de Bijbel gezegd, dat de Joden op dat moment een licht zouden zijn. En dat alle andere mensen de rechtvaardige wetten van God zullen horen en God groot zullen maken en dit volk zullen prijzen om de rechtvaardigheid die zij uitstralen van God. Amen. Ze zouden eigenlijk een maan zijn, zoals wij ook de maan moeten zijn. Het is het licht van God dat ons verlicht. En doordat de zon ons verlicht, hoewel het donker is, hebben mensen, amen, licht te zien in de hemel. Dus God heeft hun dit allemaal geboden. De Heere heeft hun afgezonderd, heilig gemaakt. Maar de kinderen van Israël begonnen om zich heen te kijken. Ze keken naar, amen, de stammen, vele stammen om hen heen. De Canaanieten, de Hethieten en de Amorieten en de andere Ieten. Amen. Ze keken naar de Ieten en ze begonnen zoals hun te doen. Ze begonnen afgoden te vereren. Ze begonnen hun kinderen prijs te geven in het vuur. Ze gaven hun kinderen als offers, als bloedoffers aan hun afgoden. De Bijbel zegt in Amos 5:11 en misschien daarna Jeremia 7:31 als bewijs. Zie je wat de Israëlieten deden nadat God hen had bevrijd? Oké, jullie vertrappen de zwakke en eisen een deel van hun graan op. Daarom huizen van steen hebben jullie gebouwd. Maar u zult er niet meer in wonen. Prachtige wijngaarden hebben jullie geplant. Maar je zult er geen wijn van drinken. Oordeel van God, Jeremia 7:31. En in het Hondendaal, de offerplaats, tof werd gebouwd om er hun zonen en dochters, dus Jeremia die spreekt, te verbranden. Ik heb dat nooit geboden. Ik heb dat nooit gewild. Dus de Israëlieten, de vrijheid die ze ontvangen van God, gebruikten ze om te zondigen. Amen. Er zijn momenten wanneer we iets ontvangen van God en we gebruiken het niet voor Gods glorie. De Israëlieten bevonden zich in dezelfde plaats. Ze bevonden zich met de zegeningen van God. Amen. Ze bevonden zich met rijkdom en eer. Ze bevonden zich met land. En wat deden ze met dat land? Ze gebruikten de vrijheid die God hen gaf. Niet om voor God te leven, maar om te zondigen. En dat was nooit zijn wil. Dus het boek van Jeremia spreekt over een profeet die God zendt. God is genadig, amen. Kan iemand zeggen, God is genadig? Weet iemand dat God genadig is? Ik weet dat God genadig is tegen mij. En hij is genadig geweest. Ik weet dat dingen die ik heb ontvangen, amen. En de dingen die ik zou moeten ontvangen, die ik niet heb ontvangen. Vandaar weet ik dat God genadig is. God is niet alleen genadig in wat hij geeft. God is ook genadig in wat hij weerhoudt. Dat is zijn genade. Dus kijk wat God doet. Hij stuurt een profeet, Jeremia. En hoewel Israël, nadat ze zulke afschuwelijke dingen gedaan hebben, eigenlijk vernietigd zouden worden door de meeste mensen. God zei Israël, ik hou zoveel van jullie. Ik stuur mijn dienaar, Jeremia. Jeremia, ik wil dat je tegen deze mensen predikt. Misschien zullen ze luisteren naar jouw woord. Als jij tegen hun zegt, amen, wat de consequenties? Als jij tegen hun predikt het woord van God, als je hun hart kan afkeren, dan zal ik ze besparen. En Jeremia predikt, sommigen zeggen 40 jaar lang dat ze conservatieve, wat mensen denken, dat ze maar. Sommigen zeggen zelfs dat hij 70 jaar lang predikte. Dus om conservatief te zijn, laten we zeggen dat Jeremia 40 jaar lang predikte. In Gods genade. God wilde hun niet oordelen. Hij stuurde een man van God om 40 tot 70 jaar te prediken. En hij predikte dat, zoals je in het begin las, dat als ze niet bekeerden, dat zijn dienaar Nebukadnezar zou komen en heel die plaats in een puinhoop zou gooien. Omdat die plaats nooit bedoeld was. De vrijheid die ze ontvangen hadden, waren zij niet bedoeld om slecht mee te doen. Ze hebben ontvangen van God de zegeningen om een licht te zijn. Maar die 40 jaar won Jeremia geen zielen. Wat ze deden met de dienaar van God is, ze straften hem. Ze deden hem in de gevangenis. En volgens mij, als ik het goed heb, volgens mij is dat ook in Jeremia, hebben ze hem gedood. Dus na al die jaren, zoals Gods woord heeft gesproken, kon hij niks anders doen dan zijn woord waarmaken. Hij zond Nebukadnezar, de koning van Babylonië. Je zou Babylonië eigenlijk misschien kunnen vergelijken in die tijd. Dat was de superpower. Dat is hetzelfde, laten we zeggen, wat er is gebeurd aan men in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers naar mijn landen binnenkwamen en ze onderdrukten. Daarmee kan je het vergelijken. Maar Israël werd dus meegenomen. De Joden werden meegenomen. En ze werden van hun land, amen, in principe beroofd heel veel Joden. En ze werden gebracht in dit vreemde land om gestraft te worden. Amen. 70 jaar lang, je ziet het verhaal van Daniel. In die 70 jaar lang, Daniel, amen, Daniel schrijft zijn boeken en je leest hoe het leven was in die tijd. Ze mochten op een bepaald moment niet bidden. Ze moesten zich aanpassen aan de wetten van de Babyloniërs. En toen ze nou eenmaal terug in de gevangenis waren, toen ze terug waren op de plek waar ze uitgeroepen waren, toen ze terug waren in Egypte, begonnen ze te zien dat hun wegen slecht waren. Ze keken uit naar de verlossing. Het ding is, als God ons werkelijk gaf, de dingen waar ons hart naar verlangde, zou het vaak niet goed voor ons zijn. De 70 jaar gaan door. 70 jaar zijn klaar, zoals de profeet gezegd heeft. Ze zijn vrij en ze lopen en komen uit Babylonië. Maar broeders en zusters, hoewel ze uit Babylonië kwamen, zoals vele plaatsen, namen ze iets mee. Ze dachten dat ze vrij waren, maar ze waren zo bang om weer te zondigen dat ze een nieuwe gevangenis bouwden. Ze waren zo bang om terug in ballingschap te zijn. Ze hebben hun les geleerd, maar ze waren heel angstig en begonnen regels na regels na regels te bouwen. Ze waren bang om de wet van God te breken nu. Dat ze dingen, regels deden zoals je regels hadden. Amen. Zoals je leest in het Nieuwe Testament, de Farizeeërs. Ze hadden zoveel regels gebouwd dat ze vergaten voor wie ze die regels hadden gebouwd. Ze waren zelfs zo verblind door hun regels dat toen God op aarde kwam, dat ze hem niet herkenden. Ze vluchtten uit Babylon, maar namen Babylon in mee, in hun hart. Dus ik wil vandaag spreken over de trauma van Babylonië. Amen, de trauma van Babylonië. Amen. De Israëlieten waren getraumatiseerd na die 70 jaar. Ze waren zo bang om de wetten van God te breken, dat ze regels bouwden en tradities bouwen boven de regels, boven de wet van God. En alles wat ze deden was zo gemotiveerd uit angst en niet uit gehoorzaamheid, uit de vrees, uit de liefde die ze hebben voor God. Dat ze in hun regels God vergaten. Dat ze God zagen als een lijst van regels en zo ver weg van het breken van die lijst van regels brachten zichzelf zo ver weg, amen, van het breken van die regels. Dat ze compleet afgezonderd waren van hun broeders, van hun zusters, van hun ouders, van God zelf. Jezus kwam op aarde en dezelfde mensen die hij verlost had, hadden hem gekruisigd. Amen. Jullie kennen dit principe waarschijnlijk wel. Er is iemand, een kind, amen, die opgroeit met strenge ouders. En dat kind gaat, amen, dat kind zegt in zichzelf: ik zal nooit zo zijn zoals mijn ouders. Ik zou nooit zo streng zijn als deze ouder. Ik zal het nooit op deze manier doen. Maar wanneer het opgroeit, amen, is het zo los. En dan blijkt het dat al die vrijheid die ze aan haar kind gaf, dat dat niet goed is. Dat het kind niet gedisciplineerd is. Dat het kind, amen, niet goed eindigt. Het is een trauma van het verleden. We weten dat we zonder Christus verloren zijn. Amen. Voordat we gered waren, leefden we ook onder Gods oordeel. Voordat we gered waren, wandelden we ook op en deden we ook wat niet goed was in Gods ogen. En God, amen, die bracht mensen, die bracht misschien een kerk naar jou. God weet hoe je gered bent. En op een bepaald moment, zonder twijfel, elke persoon die, amen, die voor God leeft, zonder twijfel heeft een moment gehad van inkeer. Wanneer je begrijpt dat de daden en de dingen die je doet, dat die God niet wel behagen. En zo, hoewel je blind was, zie je nu. En je ziet de afschuwelijkheid van zonde. En je ziet de liefde van God. En het is een gewoonte in de kerk. Amen. En het is heel natuurlijk wanneer we zien hoe vernietigend zonde is. Dat we beginnen te bouwen muren. En we vergeten het principe van de simpelheid, amen, die is in de liefde van God. En we zien de zwaarheid en we zien de diepte van zonde. En we vergeten hoe breed en hoeveel dieper de liefde en de genade van de Heer Jezus is. En we beginnen alles te motiveren uit angst in plaats van liefde. Amen. En Paulus zegt tegen de Galaten, even vers, ik denk dat ik die niet in de lijst heb gezet. Galaten, hoofdstuk 3, vers 3. Dit is Paulus die spreekt tegen de Galaten: bent u werkelijk zo dwaas? Weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest. Amen. De geest van God is wat God ons gegeven heeft om heilig te kunnen leven. Het is de geest van God, amen, die resulteert in een heilig leven. Wanneer we op onszelf, amen, regels beginnen te bouwen en niet meer onder de convictie van de Heilige Geest beginnen te leven, dat is iets dat te zwaar is voor ons. En Jezus sprak er ook over dat de Farizeeërs zware lasten op mensen legden. En dat resulteert in een burn-out, dat resulteert in, amen, condemnatie. Want je zou nooit in je eigen vlees, amen, perfect en gerechtvaardigd staan voor God. En heel veel christenen beginnen, amen, te leven in condemnatie. En we beginnen te leven in wetticisme. En het is een oud trucje. Het vlees is nou immers zo gemaakt. Zelfs voor onze tijd. En in de tijd van Jezus en in de tijd van de apostelen. Mensen zijn heel onzeker. En het is moeilijk voor mensen om te begrijpen, amen, dat we genoeg zijn. Of om te begrijpen dat onze fouten bedekt kunnen zijn. En het is in principe ook half waar wanneer het vlees tegen ons zegt dat we niet genoeg zijn. En wanneer dat de duivel zegt dat we niet genoeg zijn. Het is waar, maar het principe is dat Jezus genoeg is. En Jezus is genoeg voor ons. En het is Christus in ons, de hoop van glorie, die ons verandert, amen, naar het beeld van Hem. Het is Zijn geest die ons verandert in het beeld van Hem. En broeders en zusters, het is een trauma, amen, die je ziet in kerken, die je ziet in je leven. En we hebben het allemaal meegemaakt, amen, het gevaar van wetticisme. Want wat wetticisme doet, je zou denken dat je dichter bij God bent en dat je dichter bij, amen, dat je vurig bent voor de Heer. Maar je beseft niet dat hoe meer gewicht je op jezelf legt, hoe verder je jezelf afzondert van een broeder, hoe verder je jezelf afzondert van een zuster. En wat er gebeurde met de Farizeeërs is, dat ze zichzelf zo rein maakten en zichzelf zo rein bevonden dat ze geen zondaars meer durfden aan te raken. Dan gaan we naar Johannes 4:9. Dat ze de genade van God niet kunnen zien in Amen, niet kunnen zien voor andere mensen. Wat wetticisme doet, is jezelf heilig maken en je neus omhoog doen, maar je veroordeelt daarmee ook je broeder. En laat me zeggen, als je je broeder veroordeelt en je niet kan zien waaruit je bent, uit welke plaats jij bent gekomen, en je kan de liefde van God niet ervaren die God heeft voor anderen, dan heb je geen heiligheid. Prijs de Heer. Ook de vrouw antwoordde: Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met de Samaritanen om. Amen. Dus het was een gewoonte om afgezonderd te zijn van elk persoon. De wet van God zegt immers. Amen, dat de Joden niet met Samari dat Joden niet met heidenen of mensen buiten per se moeten trouwen of meegaan in hun wegen. Maar het was zo erg dat het wonderbaarlijk was voor deze vrouw dat iemand zelfs haar vraagt om een glas te drinken, om een glasje water te drinken. Het was niet in veel mensen's gedachten om deze vrouw, amen, te vertellen over de genade en de liefde van God. En hoeveel mensen, amen, missen de Heer door een vorm van heiligheid. Amen. Wij zien, gaan we naar Markus 7, vers 8. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. Het kan niet zijn wanneer je het veelees begint te bouwen, wanneer je niet gefundeerd bent op Christus, het fundament, dat je recht gaat staan voor God. Want je mist de twee grootste geboden, je houdt niet van God. Amen. Je houdt meer van de regels. Je houdt niet van je broeder, amen, want je verafschuwt je broeder. Je kan niet, amen, in Babylonië leven of in de spirituele Babylonië. Je moet weggaan uit die plaats. Het is onmogelijk om God wel te behagen op die manier. Dus wat de Joden deden, en je ziet het in sommige grote denominaties, ze hebben een rijkelijke traditie, amen. Traditie en het woord van God, dat staat gelijk. Maar in alles wat de rabbi zegt, is juist. Het Jodendom is op dit moment zo heilig geworden en dat sommige passages, zoals de lijdende dienaar, dat spreekt over Christus die lijdt in Jesaja, dat die zo moeilijk te verstaan zijn dat je dat niet mag lezen. En je ziet sommige mensen. En sommige personen die niet vasthouden aan het woord van God, omdat het moeilijk is. Het is, doop je niet in de naam van Jezus Christus. Het is de tradities van de kerkvaderen. Het is zo'n rijkelijke traditie en we willen dat niet breken. Amen. Het is een rijke traditie en we willen niet zeggen dat het niet juist is. We willen niet het woord van God volgen. Amen. Omdat onze tradities een veilige plek zijn. We voelen onszelf veilig in Babylonië. Amen. Hoewel ze pijn doen aan onze polsen, de kettingen, ze geven ons een stabiliteit. Amen. De aanraking, of het is veel mooier om vast te zitten op één plek. Ontvang niet de Heilige Geest met spreken in tongen, hoewel dat in de Bijbel staat. Je hoeft geen band met God te bouwen. God hoeft niet in je te zijn. Je moet gewoon een goed leven leven. En als je een goed persoon bent en als je je aan alle regels houdt, halleluja, dan ben je oké. Okay. Hou je vast aan de tradities van mensen, zegt de bevolking. En men zegt pop culture en pop Christianity. Volg niet het hart van God en zijn woord. Paulus zegt: laat God waar zijn en elke mens een leugenaar. Laat God waar zijn en elke mens een leugenaar. Als er iets in de Bijbel is en het is werkelijk zo en het is het woord van God, zou ons niet uitmaken wat de mensen zeggen. Het zou ons niet uitmaken, amen, wat de bevolking zegt. Of wat Sint Johannes, Sint Pieter Jan, amen, 2000 jaar of 1000 jaar heeft gezegd. Het woord van God staat bovenal. En God is één, amen. En we zijn geboden om hem te kennen. Zijn geboden om zijn woord te volgen. Amen. Kijk wat Hosea 6, vers 6 zegt. Prijs de Heer. Van liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Amen. Vraag jezelf wanneer je jezelf vindt. Amen. Het is een goede evaluatie. Wanneer je jezelf vindt na tijd op tijd en je voelt alsof je meer regels hebt. Of wanneer je in een soort gevangenis zit en je voelt jezelf burnt out. Hou ik nog van de Heere? Is mijn hart nog vol met liefde voor God? Wat motiveert de dingen die ik doe? En ik zeg je, prijs de Heer, een persoon die liefde heeft voor God, zal veel heiliger leven in werkelijkheid. Een persoon die vol van de geest zit, dan een persoon die het uit het vlees probeert, want het vlees is zwak. Amen. Jezus zei zelf dat het vlees zwak is. Zij bidt op dat moment van zijn zwakte, van het vlees. Bid dat hij niet in verleiding valt. Want de geest, amen, die wilt maar, het vlees is zwak. Het vlees zal altijd ophouden. Je zal altijd relapsen wanneer je het in het vlees probeert. Maar wanneer je vol zit van de liefde en oprechtheid en de geest van God, dan zal God je transformeren van binnen tot buiten. Dan zul je heilig zijn. Maar je zou nog steeds, amen, kunnen kijken naar een broeder en compassie hebben. Hoewel hij zich niet houdt aan alle regels, omdat je weet dat hij blind is. Prijs de Heer. Kijk wat Romeinen 8, 15 zegt. En daarna gaan we naar 2 Timotheus 1, 7. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. 2 Timotheüs 1, hoofdstuk 1, vers 7. Dus God is als een vader. Amen. Zij willen de wet van God onderwijzen, maar ze hebben nog 2 Timotheüs. Yes. 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ook ik las de Engelse vertaling. Geest van angst. Maar Romeinen 8, 15, amen, zegt het principe exact. Dat God ons niet geen geest heeft gegeven van slavernij, om terug te vallen in angst, zegt Romeinen 8:15. Dus angst, amen, zou niet onze motivator zijn. Of vreesachtigheid, amen. Dat zou niet onze motivator moeten zijn, maar de liefde van God. Amen. En als een persoon die gelooft in wat wij geloven. Amen. Ik geloof in heiligheid. Amen. Ik geloof in afstand van de zaken van de wereld. Ik geloof in afzondering van zaken. Ik geloof, amen. Ik geloof dat een man is en een vrouw, maar ik zeg je, wat je draagt, maakt je niet meer heilig. Het is de geest van God. Het is de geest van God die je meer heilig maakt. Ik heb laatst een video gezien en het komt nu in mijn gedachten. Want het gaat over de gym. Dit is wat de man zei. Dit heeft me getransformeerd. Dit heeft mij kracht gegeven. Dit heeft mij geholpen in mijn doel of in mijn reis, in mijn gym journey. Hij zei: Je tilt niet zwaardere dingen op dan vorige keer om sterker te worden, want dat lukt niet. Hij zei: Je wordt sterker en je kan zwaardere dingen dragen. Het is niet andersom. Amen. Ik ga nu niet 100 kilo optillen om 100 kilo te kunnen optillen. Te curlen in één keer. Ik word sterker waardoor ik dat kan doen. En het is niet andersom. Dus we moeten de vruchten, amen, we moeten de vruchten niet verwarren met de wortels. Prijs de Heer. We zoeken de wortels zodat we de vruchten kunnen ontvangen. En de wortels zijn kennis over de genade van God, het offer van de Heer Jezus Christus en al die andere dingen die zijn extra, waarin we allemaal geloven. We geloven, amen, in heilig leven. We geloven in de gaven van de Geest. We geloven in al die dingen. Maar onze bedrock is Jezus Christus en Hem gekruisigd. Prijs de Heer. Christus heeft ons bevrijd, Galaten 5, vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Laat ons dan niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dus de Israëlieten, toen ze uit Babylonië kwamen, ze waren uit Babylonië en ze voelden de vrijheid, amen. Dus de eerste keer, toen de Israëlieten de vrijheid voelden vanuit Egypte, werden ze een beetje trots. Ze voelden de vrijheid en ze dachten: Wauw, ik kan doen wat ik wil. Laat me gaan zondigen en laat me, amen, laat me doen zoals alle anderen. De Heer heeft mij gezegend. De Heer heeft mij een nieuwe job gegeven, amen. Laat me dit en dat doen. De Heer heeft mij dit gegeven. Laat me dit en dat doen. Laat me het gebruiken voor mezelf, want amen, ik wil mezelf behagen. Maar dat is niet het doel. De Heere gaf hen dat en hij wilde hen zegenen, maar ze moesten een licht zijn. Ze moesten God leren kennen, ze vergaten God. Ze stopten met luisteren naar het woord van God door in de profeet, door in de predikant. Ze luisterden niet meer, amen, naar de priester die het woord zou moeten voorlezen. En de priester, amen, de priesters zelf, die waren niet heilig. Dus ze vielen in zonde en immoraliteit. En God moest het corrigeren. En de tweede keer hadden ze van hun les geleerd. Amen. En ze voelden de vrijheid, maar ze dachten: Oh God, we zijn zo onwaardig. En de ketenen waren daar niet, maar ze boeiden hun handen vast. En God zei: Dat wil ik niet. God wilde dat ze hem kenden. God wilde dat ze van hun naasten hielden. God wilde Dat ze een relatie met hem hebben door in zijn woord. En kijk wat Jezus doet. Jezus die komt God op aarde en ze herkennen hem niet. En God zegt, ze heeft na 70 jaar, 70, ik bedoel 70 na Christus, heeft hij weer oordeel gebracht over Israël en Jeruzalem. En de Romeinen hebben het vernietigd. Maar God roept een nieuw mens op, amen, prijs de Heer. Om te leven zoals hij dat wil. Om niet te leven, amen, langs de security, langs, amen, namens de tradities van mensen. De tradities van mensen waardoor je de wil van God mist. Hij wil dat wij zijn woord volgen en hem volgen. Hij wil dat wij zijn geest ontvangen, zoals de Bijbel dat zegt. Kan het zo zijn, broers en zusters, dat zoals Israël, toen God kwam en met al hun heiligheid en al hun regels, al hun vroomheid en al hun traditie. Amen, maar ik ben gedoopt als baby. Oké. Amen. Dat is geen zekerheid dat wij voor God op dit moment leven. Immers, dat is niet eens in de Bijbel. Dat is met de traditie van mensen. Omdat ze wisten dat ze gedoopt moesten worden. Dat zei Jezus, Marcus 16, vers 16. Hij die gedoopt is. En hij die gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Zegt, ah, we moeten redden. We moeten gered zijn, prijst de Heer. Dus laten we de baby zo jong mogelijk dopen. Petrus zegt, amen, dat het waterdoopsel ons redt. Natuurlijk niet door het wassen van het vuil, maar door de opstanding van Christus. Maar dan gaan we naar Handelingen, volgens mij is het hoofdstuk 8. En dit is in de Statenvertaling. Vers 37. Ik weet niet of het ook in de NBG is. Misschien vers 36. Ja, oké. Okay. Onderweg kwamen ze bij een plaats. Dit is nadat Filippus iemand heeft geleerd over Jezus. En de eunuch zei: Kijk, water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Het volgende vers. En Filippus zei. Indien jij gelooft met heel je hart, dan is het geoorloofd. En hij antwoordde: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Amen. En het is een moeilijke boodschap, amen. Om Babylonië los te laten, omdat het de manier is zoals het altijd is gedaan. Maar. Laten we Jezus niet missen wanneer hij langskomt. Broers en zusters, amen. Ik motiveer jullie. Amen. Ik spreek ons allemaal als lichaam aan om onze intenties te checken. En als je in een burn-out bent, vraag jezelf, of als je teruggevallen bent, vraag jezelf: het moment dat ik heilig leefde, wat probeerde ik dat uit mijn eigen vlees en ben ik daarom gevallen? God weet waar je bent, aan welke kant van het spectrum. Maar ik bid in de naam van Jezus dat wij dit woord niet enkel kunnen horen, maar ook kunnen doen. Ik dank jullie allemaal in Jezus' naam. Dank u, Pastor.
Amen, dankjewel, broeder Emmanuel. Halleluja. Inderdaad, wat je zegt is waar. Er zijn twee gevaren, twee subtiele gevaren, die de christenen proberen te verleiden. De ene kant dat zegt van je mag doen wat je wil, je bent vrij, dus doe wat je wil, maar er dan op zondigen, Dat zijn zij die uit Egypte komen, zoals het eerste volk van Israël dat onder leiding van Mozes in het beloofde land kwam en uiteindelijk zwaar heeft gezondigd tegen de Heer. Maar dan heb je die andere verleiding die meer zoals de farizeeërs is, die zo bang zijn om te zondigen dat ze regel per regel na regel er allemaal maar opleggen. En denken dan dat ze goed bezig zijn, dat ze heilig zijn omwille van hun gehoorzaamheid aan die regels, wat God in de eerste plaats zelfs niet had gezegd om te doen. Dus beide zijn verleidingen. Beide zijn fout. Dus laten we bidden in Jezus' naam dat we niet vallen voor deze leugens van de vijand. Eenderst welke extreme leugen het zijn, aan de ene kant het zijn, aan de andere kant. Laten we bidden, Vader, dat u ons gebalanceerd houdt, Heer. Laten we bidden, Jezus, dat we u steeds blijven volgen, Heer. Ik bid, Jezus, dat we uw stem mogen volgen, Heer Jezus. Uw Heilige Geest die in ons is, Heer Jezus. U doet ons overtuigen van wat juist is en wat verkeerd is, Heer. Heer, dat we niet de tradities van mensen mogen volgen, maar dat we u mogen volgen, Heer Jezus, in alles wat we doen, Heer. Dank u, Jezus, voor de mensen die zijn samengekomen, Heer. Ik dank u, Jezus, halleluja, voor zij die hebben geluisterd naar uw woord, Heer. Laat het vrucht vinden, Heer, laat het vrucht opbrengen, Heer Jezus. Halleluja, tot eer van uw grote naam. Amen. In Jezus' naam. Amen. God zegen. Dank u voor te komen en te luisteren. Dank u wel, broer Emmanuel, voor het woord. Dag, moeder Cornelia, Hanna, Hilde, Johanna, Lies, Rebecca, Shaga, Lea. En tot zondag.